Titus, hoofdstuk 1, waar we feitelijk de achtergrond van deze brief vermeld vinden, als Paulus schrijft aan Titus in Titus 1, vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voort zou terechtbrengen, en, of namelijk, dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Dat was dus de opdracht waarmee Titus achtergebleven was in Kreta. En we hebben gezien dat dat stellen van ouderlingen in de praktijk betekent het opleiden tot ouderlingen. Alleen hoop ik dan altijd maar dat u die term niet al te officieel opneemt. Maar het is nou eenmaal zo dat men voor een dergelijk ambt, want zo heet het in 1 Timotheus 3 vers 1, dat men voor een dergelijk ambt toch het een en ander in huis moet hebben. Zo is dat nou eenmaal. En er was daarin op Kreta was dat kennelijk niet het geval. En vandaar dat Titus daar moest achterblijven. Om deze mensen, als ik opleider zeg, dan is het officieel. En anders moet ik zeggen om deze mensen bij te spijkeren. Maar daar krijg je mijn verkeerde gedachten bij, denk ik altijd. Maar zoiets is het dan toch. Ze moesten geschoold worden, lijkt me ook niet echt het goede. Maar hoe zeg je dat? College volgen, dat had ik aan. Maar Bolsward bestond toen nog niet, broeder. Nee. Maar zoiets, ze moesten het een en ander leren. Dat is gewoon het goede woord natuurlijk. En dat zou natuurlijk tijd kosten. Want het aanstellen van oudsten hebben wij vorige keer aangehaald uit Handelingen. Het aanstellen van oudsten, dat is een bezigheid die voorbehouden is aan de Heilige Geest. Want dat stond er toch in Handelingen hoofdstuk 19. Of was het 17? Ik ben altijd in de war. Even kijken. Hè? Nee, die bedoel ik niet. 20 was het dan zeker. Ja, zie. In Handelingen 20, ja. Want ik heb u laten zien twee andere schriftplaatsen. De enige twee die ik ken overigens. Waarin sprake is van het stellen of zoiets, want het is elke keer een ander woord dat er gebruikt wordt. Het stellen van oudsten of ouderlingen. In Handelingen 14, de laatste verse, hebben wij gezien dat het feitelijk Paulus zelf is die dat doet. Hij stelt ze namelijk voor aan de gemeente, als er staat in Handelingen 14, vers 23. En als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden, enzovoorts. Het is dus Paulus en de zijnen die deze oudsten voorstellen. En wat de gemeente doet, is niet anders dan ermee instemmen. Niet erover stemmen, ermee instemmen. Dat is wat het in de praktijk is. Anders kun je zo'n zin ook helemaal niet begrijpen. Waar het gaat om het aanstellen in de min of meer officiële betekenis van de term, komen wij terecht in Handelingen hoofdstuk 20, ik heb het u voorgehouden, waar Paulus de ouderlingen der gemeente van Efeze tot zich roept, in Mileten namelijk, daar afscheid van hem neemt en in de eerste plaats zei in vers 26 en 27 in het bijzonder, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods, dat wil zeggen, ik heb u verkondigd heel de raad gods. Niet voor zover ik hem weet, maar gewoon heel de raad gods. Die Paulus dus bekend was en die hij dus ver voor Handelingen 28 ook al predikte, zeg ik er altijd bij, voor alle duidelijkheid. Die had hij verkondigd en het is hier van belang omdat deze ouderlingen, deze oudsten geacht worden natuurlijk precies hetzelfde te doen. Paulus is hier voorbeeld. Vandaar dat hij in dit hoofdstuk een tamelijk uitgebreide beschrijving geeft van de aard van zijn bediening, om zo te zeggen. En de bedoeling daarvan was dat deze oudsten daaraan een voorbeeld zouden nemen. En dat ook oudsten in onze dagen daar nog steeds een voorbeeld aan zouden nemen. En zouden verkondigen heel de raad gods. Die zij geacht worden te kennen overigens. Al geef ik toe dat er zijn die hem niet kennen, maar dat is dan maar zo, maar dat is dan tegelijkertijd natuurlijk toch een tekortkoming, zie. Het wordt niet goed gepraat of goed gekeurd, men zou verkondigen heel de raad gods. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, heel de raad gods, die dus toen al lang bekend was. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, zodat ik hier blijkt dat oudsten herders zijn. Heb acht op jezelf en op heel de kudde. gezegd tot oudsten, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dus daar hebben ze weer bij elkaar oudsten, herders, namelijk opzieners, drie verschillende termen voor volstrekt hetzelfde, en aangesteld door de Heilige Geest. Voor zover zij trouwens herders genoemd zouden worden, zouden ze aangesteld zijn door de overste herder, want in die hoedanigheid wordt de Heer genoemd. Het was in 1 Petrus 5, ik zeg het was, omdat we dat natuurlijk aangehaald hebben, dacht ik, in de tijd. Me goed herinneren. 1 Petrus 5 vers 4, waarover deze mensen gesproken wordt, en waar uiteindelijk gezegd wordt in 1 Petrus 5 vers 4... En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Men ontvangt loon van de overste herder, en dat is dan ook degene die de herders, de onderherders heet zoiets, heeft aangesteld, kennelijk. Al heet het in Handelingen 20 de Heilige Geest die dat gedaan heeft, maar u weet, daar heb ik persoonlijk niet de minste problemen mee, want ik zeg al jarenlang, dat is gewoon hetzelfde, hè. De Heer Jezus Christus, namelijk de Heilige Geest. De onzienlijke Christus namelijk. Het gaat namelijk over zijn gemeente, het gaat over de gemeente Gods. Ben ik weer even in Handelingen 20 vers 28. De gemeente Gods waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. De gemeente Gods welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En daarna in de volgende vers in Handelingen 20 zegt de apostel. Want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Gelijk er ook nu al vele antichristen geworden zijn. Maar dat staat hier niet, dat staat in 1 Johannes. Kon niet bijhouden, zo snel. Nee, daar staat precies hetzelfde over antichristen als wat hier staat over zware wolven. En dat is weer hetzelfde als wat elders staat over valse of ontrouwe herders. Uit uw midden, staat hier. Uit uw midden, uit uzelf, vers 30 van Handelingen 20... uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen. Gezegd tot de oudsten, dat wil zeggen uit hun midden zouden zij opstaan. Met andere woorden, zij waren herders, maar ze worden ontrouwe herders. Ze brengen de kudde ergens anders dan de grazige weiden. En dus bij het verkeerde voer. En als je het verkeerde voer krijgt, dan word je zwak, ziek en misselijk en dat soort dingen meer. Dat heb ik nagevraagd aan een varkenszuster, maar daar wilden we het nou niet over hebben. Hebben we dat toch iemand... Iemand vertelde mij... Niet verder vertellen, zuster vrouw. Maar iemand vertelde mij dit weekend. Hij zei vroeger, moest je voeten schoonmaken en je laarzen afspoelen als je bij de varkens vandaan kwam. Tegenwoordig moet je dat doen. Als je bij ze naar binnen gaat... Als je bij ze naar binnen gaat omdat ze nergens meer resistent tegen zijn... Dan maar klagen dat de varkenspest uitbreekt, denk ik altijd. Nou goed, maar heeft met dit onderwerp natuurlijk niks te maken, maar de wereld staat op zijn koppel, jongens. Dat is echt waar, hoor. Nou goed. Maar de wereld staat ook op zijn kop als herders ineens valse herders blijken te zijn en de gelovigen brengen bij het verkeerde voer, namelijk niet bij het woord van de Heer Jezus, maar bij... niet bij de gezonde leer van de Heer Jezus, maar dus bij de ongezonde leer die kennelijk dan elders vandaan komt. En dat stond letterlijk ook in de brief aan Timotheus. Dat men zich zou houden aan de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus. Ik zeg het met grote nadruk, een beetje onderkoeld weliswaar, maar niettemin met grote nadruk. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, daar gaat het om. Het gaat namelijk om een zaligheid, Hebreeën 2, die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf en die daarna aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. En daarna ook door de apostel Paulus. Nou goed, daar zal ik het verder niet over hebben, maar ik blijf even bij deze vers in Handelingen 20... Uit uzelven zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen. Waarom doen ze dat, verkeerde dingen spreken? Wel, om de discipelen af te trekken achter zich. In plaats van hen te brengen bij de Heer en bij de grazige weiden, nemen ze de kudde mee en slaan ze als zodanig eigenlijk op hol. Daar komt het op neer. Men is onderweg, gezamenlijk, bedoelde niks specifieks mee. Echt niet. Men kan het ook niet helpen dat dat steeds zo naar voren komt, ook in de schriften. Men is samen onderweg, maar je weet nooit waar naartoe. En even tussendoor. Ik heb net gelezen dat de ontkerkeling het grootst is in de zogenaamde samenloopwegkerk. En dan denk ik, ja, dat verbaast me niks. Als je niet weet waarheen, ben je toch tamelijk dwaas als je meeloopt. Ik meen het gewoon serieus. Het is niet leedvermaak of iets dergelijks. Echt niet. Maakt mij verder helemaal niks uit. Maar van afstand bezien, lijkt me dat volkomen logisch. Nou goed. Maar het gaat er alleen maar om dat men de discipelen, de volgelingen. Ziet u dat discipelen hier een ander woord is voor schapen? Schapen per definitie zijn volgelingen namelijk. Schapen volgen. In tegenstelling tot de koeien zeg ik altijd. Die moet je voor je uitjagen en de schapen moet je voorop lopen. Is normaal de bedoeling. Ook in de Bijbel. Discipelen zijn schapen en schapen zijn discipelen, zijn volgelingen. En waar mensen volgzaam zijn omdat ze gelovig zijn, zijn ze redelijk gemakkelijk te verleiden door een valse herder. Die ze meesleept achter zich. Toch? Zo gaat het. Maar hier vinden we de waarschuwing. En dus daarom waakt, vers 31, waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en iedereen met tranen te vermanen. Dat was in die school van zekere Tyrannus, in de tijd, zo was het toch in Efeze, de school van ene Tyrannus, heeft de apostel Paulus hen dagelijks onderwezen. Dit was politiek incorrect. Maar de Heer werkt soms zo in de school van ene tyrannus. Dat wil zeggen dat hij het alleen voor het zeggen had. En dat is zo, want de Heer heeft het alleen voor het zeggen. Dat is de echte betekenis van het woord tiran, overigens. Nou ja, het oorspronkelijke en dus ook Bijbelse. Maar vooruit, de apostel heeft onderwezen en zegt dan: en nu broeders, ik beveel u goden en den woorden zijn er genade. Dat wil zeggen, ik beveel u goden en de schriften uiteraard. Goden en de woorden zijn een genade die machtig is u op te bouwen en uw erfdeel te geven onder al de geheiligden. Het laatste komt uiteraard overeen met: en als de overste herder verschenen zal zijn, dan zult gij de kroon der heerlijkheid behalen. En zo verder. Want daar gaat het om. De oudsten wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid, hun waakzaamheid vooral, en vooral oppassen voor de wolven. En nog meer oppassen dat men er zelf geen wordt. Ja, zeker. En die waarschuwing, die vinden wij ook in... Ga ik langzamerhand terug naar Titus, maar ik kom even voorbij. 1 Timotheus, hè. Die vind je in 1 Timotheus 3 ook. Want daar wordt gesproken over de opzieners, dan wel oudsten. Waarbij gewaarschuwd wordt in vers 6... dat hij niet opgeblazen zou worden. Dan wordt hij ook een zware wolf. Dat hij niet opgeblazen zou worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij wordt gewaarschuwd dat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels in het volgende vers. Dat is vers 7. Nou goed, die uiteenzetting daar gaat verder, het hele hoofdstuk door, 1 Timotheus 3. Over niet alleen opzieners, maar ook wat genoemd wordt diakenen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar dan kom je in hoofdstuk 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, die inmiddels trouwens al zo'n beetje 2000 jaar duren. Want de laatste tijden in de Bijbel zijn de tijden sinds de opstanding van Christus. Nou ja, de eindtijd heet dat. Laatste deel van de hele heilsgeschiedenis, dat is het. Nou goed, de geest zegt duidelijk dat het in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten. En ik zeg er altijd bij dat er niet staat dat verleidende geesten zich begeven tot de gelovigen, maar dat de gelovigen zich begeven tot verleidende geesten. En leringen der demonen, zodat niet de demonen zich begeven tot de gelovigen, hoewel ze dat ongetwijfeld doen, maar dat is niet zo ernstig. Ernstiger wordt, en dat is wat tegen gewaarschuwd wordt, dat gelovigen zich begeven tot verleidende geesten, namelijk tot demonen en hun leringen. Want het is natuurlijk 2 keer hetzelfde wat hier staat, hè. Die verleidende geesten zijn gewoon demonen, helaas vertaald met duivelen, maar vooruit. En ze verleiden door allerlei leringen. En wat hier gezegd wordt, is dat gelovigen zelf zich tot hen zullen begeven. Dat zoeken. Ja, waarom? Dat hoef ik eigenlijk niet te beantwoorden, maar anders zegt u, kan me niet voorstellen dat het gebeurt. Dan zeg ik, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, want de Bijbelse boodschap is nou eenmaal een boodschap niet naar de mens, en die is in vele omstandigheden ongewenst en komt ook velen ongelegen. Begrijp je me goed? Ik heb het niet over de boodschap van het evangelie sec als zodanig. Daar heb ik het nu niet over. Is buiten gedachte. Waar het me om gaat, is dat kinderen Gods geconfronteerd worden met de Bijbelse waarheid en uit de Bijbel leren welke positie zij als gemeente Gods en als leden van de gemeente dus innemen. En dat is komt hun hoogst ongewenst voor, dikwijls. En daarom gaat men op zoek naar of het niet anders zou kunnen, of er niet een andere lering is die redelijk acceptabel is en die wat meer gepast is en politiek correcter, broeder, ja, en bovendien wat meer oplevert, waar je wat meer eer mee kunt inleggen enzovoorts. En bijvoorbeeld, kijk, als de leer van de genade, die nou eenmaal alleen maar bestemd is voor veroordeelde misdadigers, dat zijn wij dus, als de leer van de genade dus niet zo gepast lijkt, omdat het leert dat we niks aan onszelf te danken hebben, dat ons geen eer toekomt, maar dat alle eer toekomt aan hem van wie we de genade ontvingen, als die leer dus niet zo goed uitkomt, waar kom je dan terecht? Bij de lering der wetten, dat is een lering van demonen. Excuus, maar ik moet het ook zeggen natuurlijk. Van de baas, zuster. Ja. Ja, nee, sorry. Ik heb het ook niet bedacht. Maar de Bijbel leert dat dat zo is. Inderdaad, ja. Met grote nadruk. Dat de duivel zich bedient van de wet des Heren, de wet Gods. Ik heb het dus over de Mozaïsche wet. Dat heeft hij altijd al gedaan. Dat deed hij van het begin af aan. En dat doet hij in onze dagen nog steeds. En zelfs intensiever dan ooit tijdens de Oud-Testamentische periode.
Mag ik wat vragen?
Ja, dat mag.
Kun je dat nog niet uitleggen waarom je, als je dat van het oordeel niet wil aannemen, waarom je dat bij de wet uitvindt?
Jawel, er zijn maar twee alternatieven. Als het niet genade is, is het wet. En als het niet wet is, dan is het genade. Dat is een van de twee. Het zijn tegenovergestelde begrippen. In het algemeen zijn tegenovergestelde ethische begrippen. Maar bovendien, in de Bijbel staan ze tegenover elkaar als oud en nieuw verbond. Die elkaar uitsluiten. Het is dus of wet of genade. En als men uit de wet niet komt tot de genade en de genade afwijst, dan komt men nog zwaarder onder de wet dan men daarvoor al onder was. Zegt de schrift. Mooi voorbeeld daarvan, ik haal het altijd graag aan, omdat om zo te zeggen, het einde is van alle tegenspraak, denk ik altijd. Er is ook een Bijbeltekst dan. Maar een mooi schriftgedeelte in dat verband vind ik altijd Matthäus 12, de laatste versen. Kijk, het is natuurlijk een vast onderwerp in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En ik doe altijd mijn best om het zoveel mogelijk te vermijden. Anders dan denkt u van, hij heeft een hobby. En die heb ik wel. Meerdere, maar dat is niet deze. Maar goed. Maar niettemin, het is een vast onderwerp. Matthäus 12, de laatste vers. En waar staat vers 43. En wanneer de onreine geest... Dat is normaal gesproken een demon. Dat heet zo. Een geest. Een onreine geest. Een verleidende geest. Een boze geest. Een demon heet dat. Dat vertaalt men dan gewoonlijk met duivel in de Statenvertaling. Het is wat onduidelijk omdat er natuurlijk een ander woord vertaald wordt met duivel. De diabolos, hè? Maar vooruit. Een demon. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, je vraagt je af hoe... Maar het hoeft hier niet eens uitgelegd te worden. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, waar geen water en geen leven is dus, dode plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dat gaat dus nog steeds over die mensen. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, dat is dat huis. is de geest eruit gejaagd, maar dan is de geest dakloos geworden. Ja, hoe zeg je zoiets netjes? Spreek er liefst maar spottend over, voor alle zekerheid. Hè? Het is de vijand, dus vooruit. Neem me niet serieus. Maar die geest die gaat door woeste plaatsen enzovoort, is het idee. En er vindt geen onderdak, dus wat zegt hij? Ik ga gewoon terug naar mijn huis, beviel me best. Hij was er alleen uitgedreven, maar daarna staat het huis nog leeg. Dus hij kraakt het opnieuw, want dat is wat demonen doen. Hè? Die hebben het kraken van woningen uitgevonden. En het zou je gedacht zijn hoezeer de woningen daarna gekraakt zijn. Maar goed. En komende vind je het ledig en met bezemen gekeerd en versierd, compleet schoongemaakt en ingericht. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hijzelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar, en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Nemen wij voor kennisgeving aan dat het zo werkt. Maar dan staat er, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn, over wie heeft hij het? Want het is niet zomaar een lering van zo gaat dat nou eenmaal. Het is een specifiek onderwijs met betrekking tot de positie van Israël. Dat wil zeggen het Joodse volk. Dit boos geslacht. Men leest het hele hoofdstuk. Dan weet je genoeg. Men leest het hele Bijbelboek. Dan weet je het in ieder geval zeker. Dit boos geslacht is dat Joodse geslacht levend onder de wet. Waarbij er dus in die herberg, want dat was het leven onder de wet. Waarbij er dus in die herberg geen plaats was voor de Messias. Dat is het beeld. Het loopt tegen kerst, dus het kan allemaal weer, hè? Nee, ja, zo is dat gewoon. Onder die wet, onder die cultuur, dat is die herberg. Onder dat dak, of hoe heet zoiets, onder die beschaving, zo je wilt, voor zover het dat was, hè? Maar in dat huis was geen plaats voor de Heer Jezus. Dat boze geslacht dus. Maar wat er gebeurt, is dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus de wet officieel beëindigd is, op rechtvaardig en op wettige grond, want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, Romeinen 7. En waar dus de man gestorven is, die de wet gegeven heeft, is daarna de vrouw vrij van de wet. En dus is Israël sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus vrij van de wet. Dat is één argumentatie, je vindt er nog een paar in de Bijbel, maar ik laat het er maar bij. De Heer Jezus kwam onder de wet, Galaten 4, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Toch? Nou goed, dat is gebeurd, maar raad eens wat. Israël leeft, de Joden leven zwaarder onder de wet dan ooit. Zwaarder dan in de dagen van de Heer Jezus. Het wordt ook op andere plaatsen ook gezegd. Maar hieruit blijkt het ook. Wat nog wat redelijk levend was, voor, dat wil zeggen waar nog een beetje leven in zat, is nu helemaal dood en verstart. Ik zeg altijd, het is hetzelfde beeld als, heb je wat over, om over na te denken. Het is hetzelfde beeld als dat van de zoutpilaar van de vrouw van Lot. Want de verwoesting van Sodom is een beeld van hoe een einde komt aan het oude verbond. Zie, de heerschappij van de wet. Lot als beeld van gelovig overblijfsel wordt daaruit uitgeleid en is daarna een beeld van de gemeente dus. Komt te wonen in Zoar. Is dat niet een klein plaatsje? Ja, dat is een heel klein plaatsje. Ja, staat er allemaal bij. Ergens buiten. Maar de vrouw van Lot staat voor het aardse. En daarmee voor de Joodse achtergrond van het geheel. En zij keek om. Zij wilde niet vooruit. Wilde het oude vasthouden. Was conservatief. Wilde niet assimileren. Hoe heet dat? Vasthouden oude gebruiken. Ja, oude tradities. En dat soort dingen weer. En zij veranderde in een monument. Pilaar, een monument. En men kon het daarna gaan bekijken. Die zoutpilaar. Tot voor kort had iedere gids in Israël zijn eigen vrouw van Lot. Tegenwoordig doen ze daar niet meer aan, geloof ik. Maar het is niet zo lang geleden dat dat nog gebeurde. Maar wat erachter steekt is gewoon dit. Dat die zoutpilaar gewoon een beeld is van het jodendom, het judaïsme in onze tegenwoordige tijd. Nadat het officieel beëindigd geworden is. En je kunt erna gaan kijken, je kunt het bestuderen, je kunt het bezien, je kunt er beschouwingen over schrijven. En je kunt zeggen hoe mooi het wel niet is, maar het is wel dood. Huh? Een overblijfsel uit het verleden. Waar het is het dan? Zie? Het had er helemaal niet moeten zijn natuurlijk. Maar het is er nog wel. Ik heb ons vaker gezegd, en ik herhaal het dus maar weer. Toen men onder de wet zou leven, deed men het niet. En toen het van de Heer niet meer hoefde, toen deed men het ineens. En dat laatste hou. Dat is sinds de dagen van Jeremia in elk geval. En dat is vier keer zo lang als dat het moest. Ruw berekend dan, hè. Vanaf de intocht in Canaan eigenlijk, tot aan de dagen van de ballingschap. Dus ook maar een paar honderd jaar. Nou, 6, 7, ik kan het zo gauw niet uitrekenen, maar zoiets. Enige eeuwen. Maar dit beginsel is het, zie. En waar men dus vasthoudt aan de wet na de dood en opstanding van Christus, heeft men geen deel aan het leven dat God geeft in Christus, maar onder de genade dan. En daarna, waar genade predikt, daar meldt de duivel zich en zijn personeel, de demonen dus in elk geval. En wat prediken die? De wet. Niet met goede Bijbelse argumenten, want die zijn er op geen enkele manier, maar op basis van menselijke filosofie. En dan is er heel wat voor te zeggen. Dat de mens een wet nodig heeft. En er zijn predikanten genoeg. Zij die voor oudsten doorgaan. Ik probeer het netjes te zeggen en zonder problemen. Verwijdert niemand wat verder, maar zij die voor oudsten doorgaan, die in werkelijkheid dus je komen uitleggen waarom het zo nuttig is dat wij als christenen onder de wet leven. En waarom het zo zou moeten. Al was het maar omdat het weliswaar niet verplicht is, maar we zouden het dan doen om onze dankbaarheid aan de Heer te tonen. Dat is de officiële, meest bekende officiële lering daaromtrent. Dat is natuurlijk 100% onbijbels. En onbijbels is netjes gezegd, het is volstrekt in strijd daarmee. Dankbaarheid komt tot uitdrukking in dat we de genade die we hebben ontvangen ook daadwerkelijk gebruiken en daaruit leven. Uiteraard. Maar dat vereist een compleet andere levenshouding. Ik wilde zeggen filosofie en ethiek, maar laten we die woorden maar vergeten. Want dat zijn ook niet de goede termen eigenlijk. Het vereist een totaal andere gezindheid. Het vereist dat het hart gevuld wordt inderdaad met het woord Gods. Nou, hoe dat ook zij, in 1 Timotheüs 4, daar was ik even in het voorbijgaand. Ik ben echt onderweg naar Titus hoor. Daar komen wij ongetwijfeld na de pauze. Maar 1 Timotheüs 4. De geest zegt duidelijk dat sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot, en niet andersom, hè, dat staat er niet. Misschien is het wel zo andersom, maar hier staat het niet. Dat men zichzelf begeeft, nou ja, ergens anders staat dat men zich eigen leraren opgadert, heet zoiets geloof ik, opgaderen, ja. Nou. Maar zich begeeft tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Niet maar alternatieve leringen, niet maar ander inzicht in Bijbelse zaken, want zo wordt het gewoonlijk verkocht natuurlijk, want anders dan krijgt het geen pot in de grond natuurlijk, hè. En dan zegt, nou ja, de ene kant zo lezen, de andere kant zo lezen enzovoort. Nee, het zijn leringen die helemaal niet uit de Bijbel komen, maar die komen rechtstreeks van de tegenstander. Niet eens uit het denken van de mens, ze komen rechtstreeks door van de geesten die deze leringen begeesteren. Van de spirits die het inspireren. Nou goed. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Daarom wint ik me er nog wel eens over op. Want ik ben van mening dat in het algemeen waar onbijbelse leringen gepredikt wordt, dat men dat in het algemeen wel weet dat het zo is. En dat degenen die het doen zich het ook bewust zijn. Nou ja, niet zo heel sterk meer, want het went natuurlijk, hè. En dat staat hier dus ook. We maakten zich ook kennelijk niet meer zo druk over, maar er staat hier, hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. Ik heb het vorige keer gezegd, dus ik durf het niet te herhalen, maar moet het toch maar even doen. U weet wel, het was die uitspraak van, ja, op, dat is wel waar en het staat wel in de Bijbel, maar dan moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Dat is historisch dan, hè? De volgende fase zou zijn, maar wat moet je ze dan wel vertellen? Nou, iets wat ze leuk vinden natuurlijk. En wat vinden de mensen dan leuk? Kan ik je zo vertellen dat je ze zegt wat ze doen moeten en je zegt ze wat ze laten moeten. Dan neem je namelijk hun verantwoordelijkheid af en hebben ze abusieflijk het idee dat ze wat makkelijker door het leven gaan. Want ze doen toch netjes wat ze doen moeten, ze geven ieder het zijne. Heb ik die uitdrukking toch gehoord? In dit verband, hè? Dat is de vaste uitdrukking. We geven ieder het zijne, dus komt het allemaal wel goed. Doe toch wat ik doen moet? Ja, nee, zo werkt het niet. Nou goed. En we die leringen dan, hè? Wat houdt het in? Leringen der demonen. Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Zie je? Wet dus. Bepaalde dingen die men niet mag. Je kunt het regelmatig horen, want ik lees niet zoveel, maar buiten de Bijbel om dan niet in ieder geval. Maar verder hoor ik, s'nachts in de auto hoor ik de radio. En hoe vaak ik daar niet voorbij hoor komen dat de kerk of dat het christendom tegen het huwelijk is, althans tegen de seksualiteit enzovoort. Het is noodzakelijk, maar daar moet het dan wel bij blijven, want het is eigenlijk onrein en verboden. Maar helaas, God heeft de schepping nu eenmaal zo gedanig gemaakt dat de mens er toch iets aan moet doen om de mensheid in stand te houden. Klein foutje van de schepper, maar eigenlijk mag het niet. Velen denken dat het sowieso de glas staat in alle ens vertellen. Dat het christendom daartegen is en zo. Dat is niet zo. Hé, hey, opgelucht lachje van, hoe was die naam ook weer? Nou ja. Maar dat is één ding. En het andere is, als daar het onderwerp niet over gaat, als daar de leer niet over gaat, dan gaat het wel over, ja, begrijp me goed, huwelijk en staat hier, maar dat is de hele nette eufemistische uitdrukking. Die begrijp je toch, hè? Want het gaat niet echt over wat wij in onze onschuld een huwelijk noemen. Daar gaat het hier niet over, hoor. De Luther, ik weet niet of het in dit vers ook was, maar in 1 Korinthe 7, daar vertaalt hij dit woord huwelijken, vertaalt hij gewoon met vrijen. Dat zij trouwen, staat er in de Statenvertaling. En Luther schreef, las sie vrijen. En dan zeggen wij, ja, eerst trouwen en dan, nou ja. Er zijn er twee die het begrijpen. Nou, verbiedende te huwelijken, daar gaat het dus om, hè. En van spijzen te onthouden, dat wil zeggen gebieden van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Een alternatieve versie hiervan is dan nog dat men gebiedt bepaalde dagen in ere te houden. En dat soort dingen meer. Hè. De een acht de ene dag boven de ander. U weet wel, die uitspraak uit Romeinen hoofdstuk 14. Nee. Dat is het idee van dat christenen de zondag zouden heiligen. Staat nergens in de Bijbel op geen enkele manier. Maar dan ook helemaal niet. Waar het vandaan komt, ja, dat doet er niet toe. Dat we het alsnog rechtvaardigen en zeggen, nou ja, de gelovigen kwamen toch bijeen op de eerste dag der week. Zeg ik, ja, dat is waar. Als je daar een dag voor uitzoekt, zou je die dag nemen. Ter herdenking van de opstanding van Christus. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Maar ik heb er één probleem mee. Er is maar één dag in de week. Die de eerste dag van de week is. Dus het wordt toch wat moeilijk. Hè? Ik bedoel, nee, dat is makkelijk te doen, bedoel ik. Maar wat moet je dan met die andere zes dagen? En dus behoren wij tot de categorie die alle dagen acht. Want dat staat er in Romeinen 14. Hè? De een acht ene dag boven de ander. De ander acht alle dagen. Toen heeft men erachter gezet, gelijk. Maar dat staat er niet. Hè? Dus het gewoon weer doorslepen. De een acht de ene dag boven de ander. De ander acht al de dagen. Dat is wat wij doen. Ik moet eerlijk zeggen, bij mij is de zondag een dag als alle anderen. Maakt totaal geen verschil. Ben je serieus? Nou, ik moet soms wat vroeg om mijn bed uit. Maar verplicht. Maar daar blijft het dan ook wel bij. En dat is nog wat anders dan rusten dus, hè? Extra vroeg mijn bed uit. Maar goed. Maar dat zijn zo van die wetten of van die regels die gesteld worden. En daar kun je natuurlijk druk mee hebben, hè? Maar Paulus zegt hier, want alle schepsel Gods is goed, er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijn. Dat is het hele verhaal. Voor alles wat men ontvangt zal men de Heer danken, dat geldt voor het voedsel ook. En dan kan je zeggen, maar of volgens de wet zijn bepaalde dingen onrein. Dan zeg ik, ja, ritueel onrein. De symboliek, de typologie, maar verder niks. Dan zegt hij maar, ja, maar dingen, sommige dingen zijn slecht voor je. Dan zeg ik, ja, wist je het maar niet, hè? Hè? Nou ja, dat staat toch in 1 Korinthe? Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. We hebben er verder geen last van. Want wie acht iets onrein te zijn, din is het onrein, staat er bij gelegenheid. Het zit tussen de oortjes. En daarna kunnen wij vaststellen, nou ja, dit is goed en dat is slecht voor de mens. Maar u weet, de varkens geeft men alleen wat goed voor ze is. Dat zijn gedachten hoe ziek ze ervan worden. Nee, serieus. En ik denk dat het met mensen ook zo is. Dat denk ik, ik ben geen arts, ik mag er niks over zeggen officieel. Maar ik zal u geen advies geven dus. Maar ik denk dat het zo is. Ik denk dat wat wij eten in hoge mate verantwoordelijk is voor die ellendige ziekte waar we tegenwoordig mee zitten. Ja, ja. Ik zou niet weten wat anders van komt, eerlijk gezegd. Maar goed, ik weet ook niet wat u eraan doen moet. Ook niet. Maakt ook weinig uit. Uiteindelijk, zuster, wat maakt het uit? Uiteindelijk, ja, serieus, wat maakt het uiteindelijk? Wij hebben eeuwig leven ontvangen. En hier zouden wij alles wat wij hebben, zouden we ontvangen uit de hand Gods en hem daarvoor danken en ons voor de rest geen zorgen maken. En zeker niet voor morgen. Het enige echte advies wat de Bijbel ook geeft. Ik sluit me daar graag bij aan. Nou goed, dat was 1 Timotheus 4 even dan, hè. Vanwege, men moest dus trouw zijn, de opzieners, 1 Timotheus 3, de opzieners en ook de diakenen zouden trouw zijn, want er zouden er komen die enzovoort leringen van demonen volgen en prediken dus en zo verder. En in ieder geval mensen brengen onder wet, zo niet de wet. Nou goed, daarna hebben we nog zo'n schriftgedeelte, maar dan ben ik echt terug in Titus. Begrijp me goed, zulke schriftgedeelten zijn er plenty. Vandaar, je kan het niet over het hoofd zien, of je leest je Bijbel niet, hè. Het is altijd hetzelfde, en dat is in Titus ook zo. Want in Titus 1, vanaf vers 5, vind je dan het aanstellen van oudsten. Ik sla even een paar versen over en kom dan terecht bij vers 10. Want er zijn ook vele ongeregelden, dat wil zeggen, lui die geen regels hebben, geen leefregels, geen beginselen kennen, en dus de waarheid, het woord van God niet kennen, want dat is de betekenis van de term feitelijk. Er zijn ook vele ongeregelden ijdelsprekers. Dat vind ik altijd heel knap hoor, ijdelsprekers. Ijdelsprekers zijn sprekers, maar ze zeggen niets. Ze zeggen niets, maar ze doen er zo lang over. Ijdel. Ijdelsprekers. Wel 10 minuten. Tegenwoordig. Ja, zo lang. Nou goed. Ijdelsprekers, we zeggen leegsprekers, zijn woorden die geen inhoud hebben. Politici kunnen er ook wat van als je mij vraagt. Maar dat is de tweede keuze. De eerste keuze is altijd, zijn altijd toch de predikanten, helaas. Zie? Men heeft geen boodschap. De Bijbelse niet, maar als men de Bijbelse niet heeft, wat voor boodschap heeft men dan? Zie? En dus leent men die van de politiek, let maar op. Maar zijn daar echt niet gemotiveerd voor, want die hebben ze ook niet zelf bedacht. Staan ze ook niet zelf achter, maar het is nu helemaal door de politici uitgevonden en de predikanten hobbelen daarachteraan. Denken dat dat de boodschap is. Ze moeten hem toch ergens vandaan halen. Maar dat is wat er staat, ijdelsprekers. Denk erom, dus het zijn niet mijn woorden, het is niet mijn kritiek. Ik heb ook niks tegen die mensen, persoonlijk niks. Maar waar het om gaat, is wat de schrift ervan zegt. Vele ongeregelden hebben geen vaste normen en waarden, geen Bijbelse namelijk. En wat men dan te zeggen heeft, ja, niks dus. En u weet, ik weet niet meer wie het was, maar een of andere beroemde figuur uit de literatuur. Die heeft eens gezegd dat woorden er zijn om niet om dingen bekend te maken, om te openbaren of om te communiceren, maar juist om het niet te doen. Om de waarheid te verbergen, om zo te zeggen. Men praat zoveel om maar niks te hoeven zeggen. En op de gemiddelde verjaardagen kom je die mensen ook tegen. Praat dan een stuk door om te voorkomen dat ze wat moeten zeggen. Want je krijgt niet de kans om wat serieus te vragen, hè? Toch? Nee, het gebeurt allemaal. Het is heel gewoon. Nou goed, er zijn nog vele ongeregelden. Ijdelsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn. Zie, het staat er meteen achter. Inzonderheid die uit de besnijdenis zijn. Wat zou dat betekenen? Dat ze een Joodse moeder hadden? Nee, dat ze onder de wet leven. Dat is wat het betekent. En dat is waarschijnlijk omdat ze een Joodse moeder hebben, maar vooruit. He? Maar dat is niet waar het over gaat natuurlijk. Wat dacht u trouwens van die, van wacht u voor de honden, wacht u voor de kwade arbeiders, wacht u voor de versnijding uit Filippenzen. Dat zijn toch grove termen die de apostel daar gebruikt, maar in volstrekt dezelfde betekenis. Nou goed. Ijdelsprekers, verleiders van zinnen in zonderheid uit de besnijdenis, welke men moet de mond stoppen. Die gehele huizen, bedoeld is gemeenten, plaatselijke gemeenten, worden ook huizen genoemd. Die gehele huizen, gemeenschappen heet zoiets dan, verkeren lerende wat niet behoort. En zij doen dat om de discipelen achter zich te trekken, heette het in Handelingen 20. En hier heet het om vuil gewins wil. Dat is de uitdrukking die Petrus dus gebruikte in 1 Petrus 5. Zie. Nou, het lijkt me duidelijk genoeg. En de verantwoordelijkheid van de oudsten, want daar gaat het uiteindelijk over, is om de gelovigen te brengen bij het goede voer. Dat wil zeggen, om hen te voeden met het woord Gods, dan wel om hen te verkondigen heel de raad Gods. Daar gaat het om. En dat is des te meer van belang, omdat van alle kanten er anderen op uit zijn, inclusief gelovigen en inclusief degenen die geacht worden oudsten te zijn, zoals we lazen in Handelingen 20. Ze zijn erop uit om de kudde te voeden met andere dingen dan, het, dan de gezonde woorden of de gezonde leer of hoe dat maar heet mag. Hm? Ja, en als men zich daarna zorgen maakt over het christendom en de christenen, dan wel over de gang van zaken in de eigen plaatselijke gemeente, want het gaat allemaal niet zo goed als we zouden wensen, ja, dan denk ik altijd, ja, moet je dan naar de dokter, moet de medicijnen toegediend worden, moet er operatief worden ingegrepen? Ik denk het niet. Ik denk dat men gewoon behoefte heeft aan goed voer. En als men dat niet eten of drinken wil, zou men ze door de strop moeten duwen. Ik zou niet weten hoe, eerlijk gezegd. Wist ik dat maar. Maar ik doe mijn best. Nou ja, u begrijpt al waar ik het over heb. Zo is het gewoon. Waar het aan ontbreekt is goed voedsel. Dan weet ik wel dat men daar niet op zit te wachten, maar dat is ook een Bijbels gegeven, dat men dat goede voedsel niet kent. Men heeft het nooit gehad en wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En het kind is gewend aan melk en lebberen, weet u wel. Maar het moet over naar de vaste spijs. En dat moet dus soms door de strot geduwd worden. Zo met een vingertje, ja, achter een keeltje duwen. Toch of niet? Nou goed, het is wat lang geleden, denk ik dan, maar zo gaat het soms wel. Het kind moet eraan wennen en de spijsverteringsorganen moeten eraan wennen. Maar als het niet gebeurt, dan gaat het dood. Vroeger zei ik dan, dan krijgt het last van Engelse ziekte. Groeit het wel een beetje op, maar het is zo slap als wat en het zakt door de beentjes, door de beenderen. Waarom dat Engels heet, weet ik niet trouwens, maar echt niet. Maar vooruit. Maar daar gaat het om. En begrijp je me goed. Wat de apostel ons vertelt is niet dat men de valse leer zal bestrijden. Dat kan namelijk toch niet. Dat heeft geen enkele zin. Zeg, wat er gebeuren moet is dat men de gezonde woorden, de gezonde leer zou ontvangen. Dan wordt men vanzelf resistent tegen het andere. Zo is het in het gewone leven ook. Zeg altijd, als je goed eet en niet al te monotoon of weet zoiets, menu, weet zoiets, een beetje gevarieerd menu hebt. Ja, als je een beetje gevarieerd menu hebt, dan hoef je juist niet bang te zijn dat je af en toe wat verkeerds binnenkrijgt. Dat geeft niks. De Bijbel zegt, de Heer zelf zei het trouwens, dat komt er vanzelf weer uit. Dat geeft niks. Ja, zij zelf. Zo is het ook. Het zit echt wel goed in elkaar. En zoals met de geestelijke mens ook, wat van belang is, is niet dat hij niet besmet wordt met allerlei dingen die slecht voor hem zijn. Wat van belang is dat hij voldoende goed voedsel binnenkrijgt. Als er dan zo'n besmetting plaatsvindt, merkt hij het niet eens. Of is misschien een beetje misselijk of een dagje zwak en dan is het weer over. En het bevordert alleen maar de resistentie, de weerstand. Met excuses aan de varkens, dus ja. Maar zo is het echt, in geestelijke zin. Ik herinner me nog, heb ik ook wel eens verteld, ik herinner me nog een keer een bijeenkomst van, nou ja, laat me zeggen, van leraren van de Bijbelschool. Maar goed, waarbij iemand voorstelde, een van de docenten of bestuursleden, weet ik niet meer, die stelde voor dat er moest meer onderwijs gegeven worden, dat was jaren terug hoor, moest meer onderwijs gegeven worden in het momentanisme, het hindoeïsme en het boeddhisme en al die godsdiensten. Want, riep hij, retorisch en dramatisch, wat weten onze jonge mensen van die vreemde godsdiensten? En toen stond mijn oom op, daar is hij bij mij legendarisch om geworden. Oom Jo, heet hij. Kan hij ook niet helpen, maar hij heet zo. Nou, oh. Ome Jo, die stond op en die zei, gelukkig niets. Wat weten onze jonge mensen van gelukkig niets? Hoeven ze ook niet te weten. Ze hoeven niet te weten hoe het niet is. Ze moeten het woord Gods kennen. En als men dan oploopt, onverhoopt, maar als men dan oploopt tegen alle leerlingen die onbijbels zijn, herkent men dat meteen. Dat is geen punt. En meer hoef je er niet van te weten. Nou ja, goed, natuurlijk als je speciaal wil het evangelie gaan brengen aan Mohammedanen speciaal, is het wenselijk dat je iets van hun religie weet. Maar niet zoveel hoor, je moet meer weten van hun cultuur, denk ik wel eens, van hun wijze van leven. Hè? Want per slot, wat ze geloven, weten ze zelf ook niet. Dus waarom zouden wij het weten? Moet je een beetje kunnen aanpassen, kunnen inleven in het leven van de mensen met wie je van doen hebt. Dat is waar, ja. Of dat nou specifiek thuis hoort aan een Bijbelschool, dat lijkt me niet. Nee. Maar goed, laat me zitten. Terug naar het onderwerp dan. Hè. U zult nou misschien wat makkelijker begrijpen wat er staat in vers 6 tot en met 9 van Titus 1. Namelijk, want over vers 10 en verder hebben we het nog, hè? Ooit. Vers 6. Men zou ouderlingen aanstellen, vers 5 en dan 6, indien iemand onberispelijk is. Het gaat over die ouderlingen die aangesteld moeten worden, hè? Indien iemand onberispelijk is, en daar stop ik gewoonlijk met lezen, want kennen jullie iemand die onberispelijk is? U ziet, ik steek mijn hand in eigen boezem. Heb ik geleerd van Napoleon. Ja. En het liep slecht met hem af. Hè. Indien iemand onberispelijk is, kennen jullie ze iemand? Nou goed. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwen man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Wat nette mensen, hè. Nou ja, want een opziener moet onberispelijk zijn. Als huisverzorger Gods. Volgende vers. Niet eigenzinnig. Hoewel ik soms denk, dat helpt wel, maar mag niet zijn. Niet eigenzinnig. Niet genegen tot toornigheid. Niet genegen tot de wijn. Geen smijter, wat het ook wezen mogen. Geen. Ja. Ik weet nooit precies wat het betekent. Maar. geen vuil gewin zoeken, daar komt die term weer voorbij, hè? Maar die gaarne herberg die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Kennen ze iemand? Alleen het laatste vers vind ik al moeilijk genoeg. Die vasthoudt. Vers 9 bedoel ik, zuster. Ja. Ik wil steeds bij zeggen hoe is je naam ook weer. Maar iedereen die dat lachje hoort, weet wie het is, hè? Op de band, hè? Je zat er zaterdag ook nog eens doorheen, trouwens, hoor. Nou goed, ik zal de volgende keer de microfoon de andere kant opstellen. Vers 9. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Die vind ik al moeilijk genoeg, want kennen ze iemand? Nou, voor zover ze kent, veel te weinig in elk geval. En vroeger meer dan tegenwoordig. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over vers 6 tot en met 8. Wat ik bedoel te zeggen is simpelweg dit. Als het zo is, en verder denken dat, hetgeen heel naïef is, maar als het zo is dat we hier een lijst vinden van eisen waaraan een aan te stellen lid van de kerkenraad, een oudste, een opziener, een bisschop, moet voldoen, ja, dan is er niemand die zich kwalificeert. Zulke mensen bestaan niet. We menen serieus. Ik heb het nageteld voor u, worden hier 16 punten genoemd. Het bestaat niet dat iemand daar allemaal aan kan voldoen. Toen heb ik het nageteld in 1 Timotheus 3, kom ik ook aan 16 punten. Ze zijn niet allemaal gelijk overigens, dus bij elkaar zijn het er nog iets meer. Dat lukt je nooit. Zulke mensen vind je niet. En vroeger ook niet hoor. Die bestaan niet. Hij moet rechtvaardig zijn. Nou, er is niemand rechtvaardig. En heilig. En kuis. Onder de protestanten in ieder geval niet, zuster. Nee. Maar het duurt toch wat lang, hoor. Maar je vindt ze domweg niet. Waarom staat zo'n lijst dan in de Bijbel? Want het is een onmogelijkheid. Wel, het hele punt is dat de manier waarop ik er nou mee aan kom zetten is natuurlijk volkomen onbijbels. Dit is niet een lijst van eisen waaraan een aan te stellen, aan te wijzen oudste zou moeten voldoen. Bovendien, wat maakt het ons uit waar hij aan zou moeten voldoen? Want wij stellen hem toch niet aan. De Heilige Geest zou hem aanstellen en die ziet maar. En die ziet het ook wel hoor. Ja. En die stelt aan, is dat oudste aan, die inderdaad niet voldoen aan wat hier staat. Maar waarom staat het er dan? Wat is dit voor een lijst? Velen begrijpen dat niet. En achteraf begrijp ik ook wel dat men het niet begrijpt. Omdat men de omstandigheden van de oudste eigenlijk niet kent. Althans niet van de oudste zoals we die in de Bijbel tegenkomen. Men heeft dikwijls geen idee van, nou ja, van de aard van het werk en alles wat erbij komt kijken van zo'n oudste. Het is ook niet uit te leggen, denk ik wel eens. En geloof ik niet dat het hoeft. Maar wat hier naar voren gebracht wordt, is simpelweg dit. Dat als iemand, laat ik de woorden van 1 Timotheus 3 dan maar nemen. Als iemand eens opzienersambt begeert, dan begeert hij een treffelijk werk. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar het zal wel. Het initiatief gaat dus uit van de persoon in kwestie. Hij moet het willen. Nou kan het zijn dat God in hem werkt, het willen en daarna ook het werken. Dat zal ik niet ontkennen, maar het neemt niet weg dat het dus begint toch met de wil van die gelovige als zodanig. Dat betekent dat iemand voor zichzelf kan zeggen, ik zou dat werk wel willen doen. Ik zeg met opzet niet, ik zou dat wel willen worden. Dat vind ik een beetje vreemd. Ik denk dat een term is die verkeerd uitgelegd wordt. Hè? Maar ik zou dat werk wel willen doen. Zo iemand tot eens opzieners ambtlust heeft, die begeert een treffelijk werk. Daar gaat het om. Werk. Die begeert een treffelijk werk. Maar de opziener, of de man die eens opzieners ambt begeert, en die dus een treffelijk werk begeert, moet zich realiseren dat hij zou moeten voldoen aan de volgende eisen. En zo niet, dan niet. maar die moet het natuurlijk uitleggen. Ik zal hem andersom vertellen. Kijk, hier staat, hij moet onberispelijk zijn, ene vrouw, man, wakker, matig, eerbaar, gaan en herbergen, bekwaam om te leren, niet gelegen tot de mijn geen smijter, geen velgewinnen zoeken, maar bescheiden, geen vechten, niet geldgierig. U begrijpt, u kent de kaart mijn hoofd natuurlijk, dat rijtje. Maar in ieder geval, hij moet daaraan voldoen. Maar bij nader inzien, wij kennen niemand die eraan voldoet. Maar dan zullen we het eens andersom zeggen. Als een opziener niet onberispelijk is, hij haalt er meerdere vrouwen op na. Hij is niet wakker, hij slaapt. Hij is niet matig, maar overmatig. Hij is niet eerbaar, maar bepaald oneerbaar. En u begrijpt dat dit al ver genoeg is om het te lezen. Ik bedoel, dit hoef je niet verder meer te lezen nu. Want als je zo is zoals ik nu zeg, en ik noem nou het tegenovergestelde van wat hier staat, dan begrijpt u dat zo iemand op geen enkele wijze in staat zal zijn om dat treffelijke werk van een opziener uit te voeren. Want het werk blijft een werk waarbij de opziener, als ze namelijk herder is en dus voorop loopt, maar ik denk dat niet dat er één schaap is dat zo dom is achter zo iemand aan te hobbelen. Dan kan de man wel denken, ik ben herder, maar als hij om zou kijken, zou hij zien dat hij geen kudde heeft. En dan is hij geen herder, maar gewoon een eenzame wandelaar. In een zelfgekozen richting vermoedelijk, maar dat maakt verder niet uit, want er volgt hem toch niemand. Begrijp je wel? Nou goed. In eenvoudige termen dan, waar het op neerkomt is dit, dat voor zover iemand niet voldoen kan aan die kwalificaties die hier genoemd worden, heeft hij een probleem. En naarmate hij hier niet aan beantwoordt, naar diezelfde mate wordt hij gehinderd in de uitvoering van dit treffelijke werk van één opziener. Zo zit dat gewoon. En eigenlijk valt er verder niks aan uit te leggen, al gaat de apostel hier nog een stapje verder, in 1 Timotheus althans. Want daar staat, daar vers 6 inderdaad, daar staat, hij moet geen nieuweling zijn, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Want u weet, jonge mensen die verantwoordelijkheid krijgen, worden meteen hoogmoedig. Opgeblazen heet dat, die menen al heel wat bereikt te hebben. Sommigen zijn je middelbare school nog niet af en menen dat ze het al ver geschopt hebben. Nee, soms verder dan hun ouders en dat lijkt soms wel heel wat. En krijgen dan verbeelding enzovoort. Hè. Wat hoor ik nou weer? Oh ja, die klimaatconferentie in Den Haag waren jongeren waren daar geweest en het ging op de goede kant op, want er werd nu al naar hen geluisterd. Oh jee. Er wordt naar hen geluisterd. Gaat de goede kant. Wat willen ze dan? Dat er al naar hen geluisterd wordt terwijl ze nog niet eens mama of papa kunnen zeggen, zeker. Ik bedoel, nieuwelingen, jonge mensen zal ik maar zeggen, hebben gauw het idee van dat ze wat zijn. Daar komen ze later wel achter, maar ze worden er hoogmoedig van en dat is nou juist het meest gevoelige punt. Dat wil zeggen, dat is een grootste kwetsbare plek. Omdat de duivel hem daarop aangrijpt. Daar grijpt de duivel elk mens op aan. Op hoogmoed namelijk. Ik vind zoiets als wat ze daar in Den Haag over opgehaald hebben, vind ik dus een soort toppunt van hoogmoed. Hè? Dat meen ik serieus. Hè? Lopen daar een paar mensen bij elkaar en die beweren dan dat ze het klimaat kunnen veranderen. Ja. Waar halen ze het vandaan? Precies, broeder. Waar hebben we het in vredesnaam over? Wat een idee. Waar nog bij komt dat mijn Bijbel leert dat het klimaat in Gods handen is. Of niet? Ja. Dus wat vroeger aan God werd toegeschreven, dat regelen enige heren in Den Haag. Onder leiding van de man die eigenlijk predikant had willen worden, maar die weg was te lang. Dus is hij maar in de politiek gegaan. He? Je moet er ergens mee pronken, denk ik altijd. Nee, goed. En het ligt ook niet aan hem, denk ik wel. Maar aan wie het dan wel ligt... Ja, niemand van die mensen, denk ik. Maar ze worden allemaal stuk voor stuk aangegrepen op hun hoogmoed. En wie dat doet, is de duivel. Daar ben ik stellig van overtuigd. Ik denk ook dat langs die route... van dit soort politieke filosofietjes en zo, langs die route de macht van de antichrist over de wereld gevestigd gaat worden. Globalisering, mondialisering en hoe dat allemaal heten mag. Ja, dat is precies wat de antichrist zou realiseren. Dus dit is allemaal voorbereiding van die route. En wat het klimaat betreft maken ze zich niet ongerust. Ik heb enige tientallen jaren geleden enige malen school bezocht en daar leerden wij met grote nadruk dat wij onvermijdelijk onderweg waren naar een nieuwe ijstijd. Dus dan denk ik, hè? En die jongens waren ook niet achterlijk toen, waren onderweg naar een ijstijd. Niks opwarming. Maar kennelijk zijn er te veel geweest die het serieus genomen hebben en die door de uitstoot van CO2 ertoe hopen bij te dragen dat deze ijstijd vermeden kan worden. Maar voor vriendelijk dank. Laat maar zitten, het is allemaal onzin trouwens. En hoe het echt is, wel, dat hoef ik u ook niet uit te leggen. Maar waar het maar om gaat, simpelweg, is dat men gauw geneigd is hoogmoedig te worden. Op jonge leeftijd zeker. En vandaar, hij moet geen nieuweling zijn, opdat hij niet opgeblazen worden en zo in het oordeel des duivels vallen. Oordeel is gewoon het woord crisis, altijd in de Bijbel. En het heeft dus altijd de betekenis dat een boog wordt aangebracht, hè? Dat iets afgebogen wordt, een andere weg wordt ingeslagen. In de Bijbel zijn trouwens wegen en oordelen volstrekt synoniem. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk uw wegen. Laatste woorden van Romeinen 11. En oordeel des duivels wil zeggen dat de duivel ingrijpt en dat wat voorheen op de goede weg was, wordt afgebogen, het slaat een dwarsstraat in en daar ga je dan. En dat is met die meneer waar ik het net over had vermoedelijk ook. Zij wilde eerst predikant worden, ze nobel streven, maar was gedreven genoeg. En hij is nog steeds gedreven, maar je vraagt je af en toe weer in een richting die in ieder geval nergens uitkomt. Hij is nog steeds samen op weg, maar het heeft zelfs geen religieus karakter meer. Maar goed, laat me zitten. Maar dat is normaal. Ik ga het niet om die man, vergeet het alsjeblieft. Maar zo gaat het heel dikwijls. Ik heb er meerdere gekend trouwens. Die waren enthousiast over de Bijbelstudies en zo. Begonnen er wat van te begrijpen en dachten, maar wij willen dat wat serieuzer aanpakken dan wij willen niet terechtkomen in zo'n vrij gevochten clubje waar de mensen nog met klompen aan naar binnen gaan. Dat is ook allemaal historisch wat ik nu zeg. De Klompenkerk noemden ze ons vroeger in Bodegraven. Maar dat is 50 jaar en langer geleden, zuster. De Klompenkerk van Klein-Haneveld. Het allitereerde prachtig, vond ik. Zo'n lied opmaken. Maar goed, dat moest dan niet. En dus zei de man, ik ga theologie studeren. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Na een jaar geloofde hij niks meer. Hij is afgestudeerd in het vak Nederlands. Is dokter in de Nederlandse letteren geworden. Is afgestudeerd op zo'n boek. Ik heb het helaas niet meer. Zo'n dik boek, ongelooflijk, een hele dikke pil. Over het gebruik van het woord romantisch in de zoveelste tot de zoveelste eeuw. Dan denk je, nou, hij heeft daar nog zo lang voor geleerd. Begon allemaal goed, of het komt er van terecht. Geen fluit. Waarom niet? Hoogmoed, dat is het enige. Het moet vooral serieus, het moet aanzien hebben, het moet gezag hebben, er moet ervoor staan. Met de woorden van Wim Kan. Hè? Ja. Want die had een hekel aan al die half afgestudeerde dokter Andersen, ja. Nou goed, maar dan moest ervoor staan en zo. Nou, en zo gaat dat dan. En ik heb er meer zo gekend. Dit was de eerste waar ik ooit mee te maken kreeg. Daarna heeft het zich herhaald en ook op lager niveau gebeurt dat hoor. Enthousiaste mensen die de Heer willen dienen, die met het evangelie wilden prediken en weet ik veel. Ze gaan naar een bijbelschool en daarna hoor je nooit meer wat van ze. En soms denk ik, en gelukkig maar ook. Nee, dan slaat het ze in de bol. Dan hebben ze ervoor geleerd, hebben ze er verstand van. En dat is het dan. En je komt ze tegen in de besturen van allerlei christelijke organisaties. Maar een boodschap hebben ze niet meer. Toch? Een business wel, soms. Maar zo gaat dat echt, maar dat komt hiervan. Geen nieuweling opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Die smaadheid is de strik des duivels, want het eerste wapen, nee, het tweede wapen, het eerste wapen waarvan de duivel zich bedient, is het voeden van de hoogmoed van de mens en dus ook van de gelovigen. En bovendien, hoogmoed is wat de man, wat de duivel zelf heeft uitgevonden natuurlijk. Hè. En het tweede waar hij gebruik van maakt, het tweede wapen waar hij gebruik van maakt, is laster, smaadheid. Als iemand de Heer dient, kan hij er zeker van zijn dat er een golf van laster over hem heen zal komen. En als je de Heer blijft dienen, gaat het allemaal gewoon zo door. En dat duurt het leven lang. Dat is wat de duivel doet. Want laster is leugen en de duivel is de vader van de leugen. Dus dat is ook het wapen waarvan hij zich bedient. En je kunt er in de praktijk ook niks tegen doen. En niet eens leugen, ja, soms hele echte leugens, soms leugens met een kern van waarheid, maar dikwijls ook niet, maakt verder niet uit, als er maar verteld wordt. Mensen moeten zwart gemaakt worden, zodat ze hun aanzien en respect verliezen enzovoorts. En wie wil nou achter iemand aanlopen waarvan iedereen weet dat er zoveel over verteld wordt, of het waar is of niet, weet je niet, maar waar rook is, is vuur en dat soort dingen meer. Dus zo gaat het dan, dat is wat de duivel doet. En als dat niet lukt, dan hebben we natuurlijk altijd nog ener vrouw en man, wakker, matig, eerbaar en al dat soort dingen meer. Er zijn altijd wel mensen van te beschuldigen dat ze niet ener vrouw, maar meerdere vrouw en man zijn. Want dat zijn dingen die wij gewoonlijk toch niet kunnen controleren, omdat het toch in het geheim gebeurt. Dat is heel verstandig ook, zeg ik altijd. Ja. Een ander lied over. Maar in ieder geval, het zijn geliefkoosde onderwerpen voor laster. En in de praktijk, ja, ik moet mijn mond houden, het is gelukkig pauze, ik moet nodig pauzeren. Maar in de praktijk, ik heb het wel eens gecheckt, maar alle evangelisten in Nederland die ik zo in de afgelopen jaren gekend heb, het is de jongere generatie niet meer, maar van mijn leeftijd en ouder in ieder geval, weet ik van al die mensen wel een verhaal. Wat de ronde gedaan heeft en wat heel Nederland omging. Echt waar, ik heb het gecheckt, het is echt zo. En of het waar is of niet, ja, dat heeft er niks mee te maken eigenlijk. Doet er ook niet toe. Maakt verder helemaal niks uit. Maar het punt is gewoon dat waar het gebeurt, doet het afbreuk aan de, hoe moet je dat zeggen, het gezag, het respect wat zo'n man heeft. En het doet dus afbreuk aan zijn werk. Daar gaat het om. De boodschap die je predikt, wordt er misschien niet anders van. Althans, dat is nergens voor nodig. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar de invloed ervan, de impact daarvan, wel. En dat is dus waar de duivel altijd mee bezig is. Vandaar dat als mensen weer eens zeggen dat het christendom in het algemeen, de evangelische wereld in het bijzonder, een grote beerput is, dan zeggen ja, daar hoef je niks over te weten om dat zelf vanuit de Bijbel te kunnen bedenken. Niet omdat het zo'n echt een beerput is, maar er zijn er altijd die met modder en, dat is nog een net woord, maar die met dingen smijten die inderdaad stinken. En waar het vandaan komt, dat is de duivel. Want het heeft er verder niks mee te maken. Waar het om gaat, is om het woord Gods en het gezag daarvan. Nou goed, denk er maar een poosje over na. Want het is hoog tijd voor de pauze, heb ik gezien. Ik zal proberen nog een beetje in te gaan, voor zover dat nodig is wellicht, op al die dingen die hier genoemd worden in verband met de oudsten. In vers 6 staat dan van Titus 1, indien iemand onberispelijk is. Zoals gezegd, dat is natuurlijk niemand. Maar voor zover iemand te berispen is omdat hij tekortkomingen heeft als mens, is het tegelijkertijd zijn handicap. Dat is waar het om gaat. En al de rest, al wat hier verder staat, valt eigenlijk allemaal onder diezelfde kop. Indien iemand onberispelijk is. Hij zou onberispelijk moeten zijn, maar ik vrees dat als iemand echt onberispelijk is, dat wij dan juist dat op hem aan te merken hebben. Hè? Want wie wil nou een navolger zijn van iemand die onberispelijk is? Dat spreekt toch helemaal niet aan. Ik begrijp die Amerikanen dus ook nooit. Hè? Die moeten een president hebben waar niks op aan te merken valt. Gewoon een saaie Piet. Nou, die hebben ze in Engeland. Hè? En die vorige in Engeland was ook zo, geloof ik. Daarvoor hadden ze een dame, dat was nog eens leuk. Nee, of het Bijbels is, dan gaat het nou. Maar het was wel leuk in elk geval, hè. Maar daarna komen die van die saaie figuren. moet die dan het land leiden en de mensen inspireren? Dat werkt toch niet? Mensen die aan wie wij een voorbeeld nemen zijn toch mensen die iets eigens hebben, zal ik maar zeggen. Die iets specifieks hebben. Dat, misschien kan het niet helemaal door de beugel, misschien zou het niet zo moeten zijn, maar het is wel leuk. Daar gaat het maar om, toch? Dus als iemand onberispelijk is, denk ik altijd, wat moet ik dan met iemand die onberispelijk is? Ik denk altijd dat zo iemand toch niet begrijpt hoe ik in elkaar steek dan. Hè? Dan denk ik heb problemen soms, maar wat moet ik komen met die problemen? Iemand die problemen allemaal niet heeft en niet kent en nooit heeft meegemaakt, schiet ook niet echt op, denk ik. Hè? Maar u begrijpt het probleem toch hopelijk wel, hè? Alles wat aan iemand op te merken valt, zal ook opgemerkt worden als hij een oudste is. Dat is het hele verhaal. Wat ik allemaal te horen gekregen heb, de netste varianten zijn dat je mag geen strik dragen. Omdat niemand dat doet, dat vind ik dan net de reden om het wel te doen. Eerlijk gezegd. En een snor mocht ook niet. Er was ook een argument voor, dat ik weet niet meer wat dat was. Maar ik heb er een goed verweer tegen. Er staat in 1 Korinthe, serieus, er staat in 1 Korinthe, ieder blijven als hij geroepen werd. Hè? En toen ik geroepen werd, had ik een snor en droeg ik een strik. Want dat is al meer dan 35 jaar zo. Dus dat blijft gewoon stand van voor mijn bekering. Nou, laat maar zitten. Dat is ook niet waar trouwens, maar vooruit. Goed, indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, die term die wordt het meest aangehaald om tegen ouderlingen, en maar gewoonlijk wordt de term dan eerst, krijgt de term dan eerst een andere betekenis. Hoe je dat ook keert of wendt, wij kennen in het Nederlands die uitdrukking schijnbaar niet. Ik weet niet waarom niet. Wij kennen hem niet. In het Engels kent men hem wel. Zo, daar heet zo iemand een one woman woman. Sorry. Die bestaan ook, maar. Je speelt piano, maar daar gaat het nou niet over. Nou, laat maar zitten. Maar die heet een One Woman Man. Zo heet dat. Vaste uitdrukking. Een man die trouw is aan één vrouw. Eén tegelijk wel te verstaan. Dat, nou ja, goed, dat is wat het betekent. Dat is wat de uitdrukking betekent. In het Grieks kennelijk, in het Engels ook. Ik zou niet weten waarom dat in het Nederlands niet zou betekenen. Ik bedoel, men heeft de term ook wel gebruikt als argument. Kennelijk, dat heb ik het nooit definitief horen zeggen. Maar men heeft de term gebruikt als argument voor, ja, je kan wel. Nee, ik heb hem wel gehoord, zeker wel. Iemand die solliciteerde, want zo heet het tegenwoordig, solliciteerde bij een zendingsgenootschap. Iemand wilde zendeling worden. Als vroeger iemand zendeling wil worden, dan deed hij zijn jas aan en dan kocht hij een ticket. En dan ging hij op een schip en dan kwam hij nooit weer om. Nou ja, die hadden roeping voor weet je veel wat voor ver land. Dan gingen ze daar gewoon naartoe en dat was het dan. Echt waar. En ik denk dat Paulus het ook ongeveer zo deed. Nou ja, die kwam nog wel eens weer om, omdat hij nu eenmaal een reizende bediening had. Maar zoiets tegenwoordig, als je zendeling wil worden, moet je een opleiding volgen. Daarna kun je solliciteren bij een zendingsgenootschap en die neem je dan aan of niet. Daar krijg je geen salaris van, dat moet je zelf meenemen. Ik heb het nooit begrepen. Het is ook niet altijd zo, maar voor zover wat ik ervan hoor is altijd dit. Mensen die willen de zending in, solliciteren bij een zendingsgenootschap, worden wel aangenomen, maar moeten hun eigen salaris meenemen. Dan denk ik, nou, zo wil ik er ook nog wel een paar in dienst hebben, als ik ze dan zelf uit mag zoeken ook. Maar goed, ik begrijp die dingen dus niet. Het is niet alleen onbijbels, het is ook volkomen onlogisch, lijkt mij. Maar wat ik inderdaad ben tegengekomen, dat iemand niet werd aangenomen om de simpele reden dat hij niet getrouwd was. En toen werd dit argument gebruikt. Hij moest één vrouw hebben. Heb u ooit wel eens een brief gekregen? Zuster, heb u ooit wel een brief gekregen? Van een zendingsgenootschap of zoiets. Met foto's van zendelingen waar een ongetrouwde bij was? Nemen ze niet aan. Sterker nog, ze moeten getrouwd zijn. En als het helemaal even kan, zuster. Hè? moet er minstens eens in het jaar weer een kindje bij op de foto. Dat is echt waar. Ik ben niet om de spot mee te drijven, want zo is het toch gewoon. Ik zeg toen niks lelijks. Zo is het toch gewoon. Het stereotype zendeling bestaat niet meer. Je hebt nou alleen nog stereotype zendings-echtparen met kinderen. Toch? En dan gebruiken ze dit argument voor. Nou, dit betekent het niet. Betekent niet dat de man getrouwd moest zijn. Bovendien, Paulus, toen hij dit schreef, was ongetrouwd. Waar hebben we het over? Toen werd het ook nog gebruikt om aan te geven dat zo iemand die mocht niet gescheiden zijn en weer hertrouwd, want dan had hij in de loop van de tijd twee vrouwen gehad. Als dat zo zou zijn, dan geldt meteen dat ook een weduwnaar, die heeft helemaal geen vrouw, die mag geen oudste zijn, en ook niet als hij hertrouwt, mag het ook niet, want dan heeft hij ook twee vrouwen gehad. Op grond van dezelfde schriftplaats. Meer staat er niet in, immers. En toch worden dit soort schriftplaatsen zo gebruikt. Nee, waar het gewoon om gaat dat hij trouw zou zijn aan zijn eigen vrouw. Als hij dat niet is, dan wordt het in het hele land bekend, hoor. Geef het je ook een briefje. Hoe voorzichtig hij ook is. Ik zou daar voorbeelden van kunnen geven, hoe voorzichtig dat is. Nee, want ik heb die dingen gezien en meegemaakt. Ik weet hoe dat werkt. Hoe men dat deed en doet. Sorry, dat is nou helemaal zo. Maar het wordt geheid bekend, absoluut. Daar zorgt de duivel wel voor. Dat is niet maar een kwestie van geheim houden voor de mensen. Helemaal niet, zo werkt het niet. Dat lukt je nooit, omdat de duivel altijd ervoor zorgt dat je betrapt wordt. Dan zien ze je auto maar drie straten verder staan en weten ze genoeg. Hè? Over wie heeft dit? Ja, daar gaat u niks aan. Over meerdere trouwens. Maar, ja. Dus daar werkt niet. Daar krijg je grote problemen over. Maar dat betekent het dus, hè. Trouw aan één vrouw, als je dat niet is, een losbandig leven leidt ook in die zin. Ja, goed, dan verliest hij zijn gezag. Ja, waarom? Waarom dat dan zo zou moeten, weet ik eigenlijk ook niet. Ik hoop niet dat hij mij dat nou weer kwalijk neemt. De boodschap hoeft er niet andersom te worden. Ja, de kans bestaat dat het wel gebeurt, maar vooruit. De boodschap hoeft er niet per definitie andersom te worden. Maar het levert een probleem op in de samenleving, in de contacten met anderen. Bovendien, als je van mensen allerlei rottigheid weet en je komt ze tegen, komt al die rottigheid boven. Dat is mijn handicap soms, ja. Ik heb een slecht geheugen. Sommige mensen willen me de namen niet eens te binnen schieten. Maar ik kan wel vertellen, het was toen zus en zo en dit en dat. Want het werd allemaal over ze verteld. Hoe heette die toch? Echt waar. Dat raak je nooit meer kwijt. Dat komt mee en het beïnvloedt je relatie tot die mensen. En het komt mee als je naar ze luistert, als ze wat te vertellen hebben enzovoort. Dat is wat de duivel doet. Zie. En wij als kinderen gods. Wel, ik vertel het u, omdat wij als kinderen gods ons dat bewust zouden zijn en die dingen dus volstrekt zouden negeren. Zie, wat is de manier waarop de duivel het werk van deze mensen onderuit probeert te halen. Ze niet op de bal kan spelen en zich niet tegen de leer niet in kan gaan, zal ik maar zeggen. Dan speelt hij op de man, dan haalt hij de persoon in kwestie onderuit. Zie, heel serieus. Nou goed, gelovige kinderen hebbende, waarna de vraag is of de vader, want daar gaat het natuurlijk primair over, verantwoordelijk is voor of zijn kinderen tot geloof komen of niet. Mijn antwoord is nee, hij kan er ook niks aan doen. Nou ja, hij kan er alles aan doen, maar ik kan geen garantie geven. Is toch zo? Gebeurt in Bijbelse tijden ook, gebeurt in onze dagen ook. Ik ken er zelfs die... iemand zei me dat vorige week nog. Die zei, het is verbazingwekkend. Had het over zichzelf. Hij zei, mijn vader was voorganger. Het is eigenlijk verbazingwekkend genoeg dat ik een gelovige ben. Wij zeggen, want ik heb altijd achter de schermen gekeken, altijd gezien en gehoord en geweten wat er omging. Het is verbazingwekkend genoeg dat ik zelf een gelovige ben. Dus, denk ik, ik heb niks gezegd. Maar ik dacht, ik heb mijn leven lang ook van jongs af aan nooit anders gedaan dan achter de schermen kijken. En ik heb gezien wat er omging enzovoorts. Misschien is het verbazingwekkend dat ik een gelovige ben. Maar goed, dat weet ik ook niet. Maar dat het veelal anders loopt en dat er veel kinderen zijn die er niets van moeten hebben omdat ze gezien hebben hoe dat hoe ertoe gaat. Ja, een duidelijke zaak. Maar het is natuurlijk toch zo dat als de predikant mooie verhalen staat te vertellen en zijn kinderen zijn ongelovig en de mensen weten dat, zullen zeggen, ja, ik kan het mooi vertellen, maar dat vertelt hij maar tegen zijn eigen kinderen. Toch? Dat krijg je dan toch? Dus het verzwakt zijn werk, om niet te zeggen, zijn positie. Enzovoort. En niet alleen gelovige kinderen, zouden ook nog kinderen moeten zijn die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Tegenwoordig maak je je zorgen als kinderen niet overdadig zijn en niet ongehoorzaam zijn. Dan denk je, zijn ze wel gezond? Zal ze eens naar meenemen naar dokter Waterink was het vroeger, maar dat is lang geleden natuurlijk. He? Maar dan moeten ze naar de kinderpsychiater of zo, of ze wel gezond zijn. Toch? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Als de kinderen overdadig zijn en ongehoorzaam, dan krijgt vader, in dit geval de oudste, het op zijn brood. En het zal zijn werk moeilijker maken. Weet ik uit ervaring. Nee, niet omdat mijn zoon ongehoorzaam was. Nee, zuster. Nee. Maar ik weet het wel uit ervaring. Zijn werk zo. Ja. Nou goed, want een opziener moet onberispelijk zijn en zijn hele gezin bij voorkeur ook. Als huisverzorger gods, dat wil zeggen als rentmeester. Dat is een bekende woord, bedeler, weet u wel, van bedelingen en zo, hè. De rentmeester. Als een rentmeester, een huisverzorger gods, want het gaat om het huis gods dat hij zou verzorgen. En 1 Timotheus 3 zegt, nou ja, als zo'n man zijn eigen huis niet kan besturen, hoe zou je de gemeente gods besturen? Wel, ik kan me voorstellen dat iemand zijn eigen huis niet kan besturen en de gemeente gods wel. Maar het probleem is dat binnen die gemeente gods zal men zeggen, ja, die man die kan zijn eigen huis niet besturen, wat wil die eigenlijk met ons? Zie, verzwakt zijn positie, uiteraard. En een bekende Nederlandse gedachte is altijd, zijn mannen die thuis niks te vertellen hebben, doen dat buitenshuizen. Op de vereniging en waar dan ook maar. En sommigen leven zich uit als lid van de kerkenraad of zoiets. Zijn bekende gegevens. Niet dat er wat mee mis is of zo, daar gaat het me nou niet om. Maar het maakt hun positie zwak. Nou, en zo verder. Hè. Niet eigenzinnig. Zo, ik zei er straks al, want ik kan nooit goed over het woord heen komen. Ik beschouw mezelf altijd als een eigenzinnig type, dus dan zou ik ongeschikt zijn. Maar ik persoonlijk denk altijd, het is nooit weg om eigenzinnig te zijn, want dan word je niet zo gauw over een stuk gebracht. Maar als ik het woord natuurlijk letterlijk neem, dan moet ik het anders zeggen. Eigenzinnig wil zeggen dat men de eigen zin doordrijft. Maar het punt is dat men in de eerste plaats dienstknecht Gods is. Dat gaat voor alles. En als men daarin dan eigenzinnig is in de zin van het is een route die men gekozen heeft en maar is er trouw aan, zeg ik dan is het goed. Zie? Of zoals ik zaterdag gezegd heb, het gaat erom dat onze wil onderworpen is aan de wil Gods. Beter nog, en ik beschouw dat niet als een ongrijpbaar ideaal, onze wil zou gelijk zijn aan de wil van God. En of het dan onze eigen zin is of de zin van God, zou geen verschil moeten maken. Zie? Maar het is in elk geval zo dat de oudste, zoals de Bijbel hem beschrijft, inderdaad trouw moet zijn aan zijn roeping, aan zijn bediening enzovoorts. En dat tegen alle druk, tegen alle weerstand in. Daar gaat het nou juist om. En daarom wil ik me wel eens op, ja, als ik denk aan de situatie van een predikant die afhankelijk is van een kerkenraad en zo. en van mensen die geen idee hebben waar het over gaat, maar ze waren aan de beurt om in het college zitting te nemen en dat soort dingen meer. En ze maken het werk van de predikant onmogelijk. En dus krijg je dus ook inderdaad dat predikanten hun werk niet doen zoals de Bijbel, zoals de Heer het van hen verwacht. Is nou eenmaal zo. Zie? Maar de goeien zijn dan toch altijd degene die zeggen, en zo zie ik het, dit is mijn verantwoordelijkheid en zo doe ik het, punt, einde van het verhaal. Ja goed, in de samenleving gaat zoiets niet. Maar dit is ook niet een werk in de samenleving, maar erbuiten. Zie? Nou goed. Niet eigenzinnig. Tegendeel, niet genegen tot toornigheid, want dan is hij de hele dag en dag in dag uit toornig. Want er is altijd tegenstand tegen het werk des Heren en daar loopt de ouderling dus altijd en continu tegenop. En dus zou hij zich constant woest moeten maken. Dus hij moet niet genegen zijn tot toornigheid, dat is het nou eenmaal, hè. Niet genegen tot de wijn. Dat is een manier, de wijn is een weg om aan de tegenstand en aan de strijd te ontkomen. U weet wel, dat heet vluchten in de drank. Zie? Dat zou dus ook niet moeten, want dat is inderdaad een vlucht. Begrijp je me goed? Ik weet dat ik onder sommige omstandigheden zou moeten zeggen dat wijn een groot kwaad is. Om praktische redenen. Ik kan het nooit zeggen omdat de Bijbel er helemaal niet zo negatief over is. Integendeel, de Bijbel is alleen negatief over misbruik, maar dat geldt voor misbruik van alles. En voor dit doel wordt de wijn misbruikt, onder andere dan. Als roestmiddel heet dat tegenwoordig, maar ik noem het liever een vluchtmiddel. Om de realiteit, de werkelijkheid te vergeten enzovoorts. Maar daarmee trekt men zich terug uit de strijd. En dat zou dus niet moeten. Nou goed. Geen smijter. Ik denk dat het ook een soort vluchtgedrag is. Als ik het woord lees, is altijd wel iemand. Was vanavond niet. Er is altijd wel iemand die dan zegt waarmee gesmeten wordt. Dat is meestal het servies. En er is altijd een dame die mij dat dan vertelt. Maar vanavond heb ik Celeste gemist. Dus daar zit hem. Ik heb het niet gehoord. Maar als het dat is, dan is het inderdaad vanwege boosheid natuurlijk. Hè? Dan moet men zich afreageren. En gebruikt men zijn kracht op een totaal onzinnige wijze natuurlijk. Zie? Men zal die kracht gebruiken inderdaad om staande te blijven tegen de tegenstander. Nou goed, geen vuil gewin zoeken. Want als het daarom gaat, wordt meteen water bij de wijn gedaan. Die andere soort wijn. Dus worden compromissen gesloten. Zodat niet meer de hele raad Gods, maar hooguit een deel daarvan gepredikt wordt. En soms zelfs dat niet. Toch? Het verhaal van dan moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Ja, inderdaad, dat is waar. Je krijgt problemen dat je oneenigheid krijgt. Dat mensen het niet met je eens zijn. Dat is nog tot daaraan toe. Je merkt het in de collecte. Jazeker wel. Als dat de norm is. Vertel er maar niks over, maar vooruit maar weer. Maar ik ben me heus wel bewust dat de prediking van een bepaald soort boodschap meer in de collecte brengt dan de prediking van een andere boodschap. Dat is gewoon zo. Ik vergeet het altijd, maakt me verder niks uit. De Heer zorgt toch wel voor me, dus dat maakt me niet zoveel verschil. Maar het is wel zo. Zie? En als men dus op het geld uit is, ja. Natuurlijk, er zijn omstandigheden waarin dat te verdedigen is. Omdat men verplichtingen heeft aangegaan. Omdat men de tent moet runnen, draaien, houden, weet je veel wat. Dat is tegenwoordig zo, hè? Ja. Gebeurt. En dan moet men wel dus op een of andere wijze. En dan gaat men over tot fondswerving en zo. Want anders kan men het werk zoals men het op dat moment doet niet meer blijven voortzetten. En als de fondswerving goed werkt, zodat er geld binnenkomt, dan gaat men het werk uitbreiden en nog grotere verplichtingen aan. En dat loopt toch wel verkeerd. Dan moet er nog meer fonds geworven worden. En ik heb het dus geïnventariseerd, maar zoals ik het zie, is het ongeveer zo dat als een zendeling 2 jaar op het zendingsveld geweest is, wordt hij teruggeroepen en wordt hij 3 jaar bij voorkeur Europa rondgestuurd vanuit Nederland. Om reclame te maken voor het werk dat hij in het buitenland doet. Wat hij helemaal niet doet, want hij is aan het geld inzamelen. Heb je dat? Met lichtbeelden. Wat heet diaprojecties met zo'n 3 projectoren en van die overvloeiers elektronisch aangestuurd en zo, wat zou je gedacht zijn, moet ook allemaal betaald worden, zuster. Dat gaat zo hoor, dat weet u natuurlijk niet, maar goed. Maar het gaat om het geld dan, uiteindelijk. En natuurlijk is te verdedigen van ja, het kost zoveel geld. Dan denk ik, nou ja, als die mensen nou niet Europa laat rondreizen, dat scheelt al een heel stuk. En als je niet een organisatie in stand moet houden met veel overheidskosten, hoe het allemaal maar heten mag, dat scheelt ook een heel stuk. En als iemand gewoon op zijn eigen houtje naar het buitenland vertrekt en daar gaat tenten maken of zo, wat in een land in het Midden-Oosten toch niet zo moeilijk moet zijn. Dan kan hij al aardig aan de kost komen en voor de rest kan hij het evangelie vertellen. En zeg niet dat het niet kan, want dan zal ik u een paar boeken meenemen van levensgeschiedenissen van mensen die dat gewoon zo gedaan hebben. Was lang geleden. Ja, was lang geleden. Nou en? Hoezo lang geleden? 100 jaar? Vooruit. Ja. En waarom het anders gegaan is, omdat het anders moest. Nee, omdat er mensen zeiden, die trokken zich het lot van die zendelingen aan. Die zeiden, ik zal hier in het thuisland wel een thuisfront voor je kweken. En dan ga ik hier geld inzamelen, zodat je niet zo hard tent hoeft te maken daar. Enzovoorts. En zo kwam de organisatie tot stand. Dat is de oprichting van al die zendingsgenootschappen geweest. 100 jaar geleden. Nou, 150 dan vooruit. Maar die tijd ongeveer. En toen werden de rollen dus omgedraaid. Tegenwoordig kan je niet zomaar meer weg. Tegenwoordig moet je officieel zendeling zijn. Dan moet je, ben je in dienst van zo'n organisatie. Doen wat de organisatie doet. En ik zeg het niet zo, maar het is een paar weken terug dat ik gebeld word door iemand, zijn moeder. Die zei, mijn zoon heeft altijd gewerkt voor... heeft altijd gewerkt en die zit nou in Namibië en die kan daar een aanstelling krijgen van dat, zal maar zeggen, zendingsgenootschap. Maar nou komt hij en dan moet hij naar huis en dan moet hij thuis zorgen dat hij daar geld ingezameld krijgt en dan moet hij in zijn eigen onderhoud voorzien in Namibië enzovoorts. Nou ja, en hoe vindt u dat nou? Is dat normaal? Zo, ja, het is normaal, want zo gaat het overal. Maar ik zou het ook niet doen. Ja, wat moet die jongen dan doen? Nou, hij is eigenlijk onderwijzer. Met goede papieren en is onderwijzer. En hij gaat dan lesgeven op school met allemaal weeskinderen en zo. Mensen die geen ouders hebben. Dus dat wordt eigenlijk niet betaald. Dus dat is wat. Maar ze willen hem dan graag hebben. Maar dan moet hij wel zijn eigen salaris en alles meenemen. En meer vaak hoor. Dan eigen salaris. Maar vooruit. Maar goed. Waar is dat? In Windhoek zeker. Ja, in Windhoek. Ja, in de grote stad. Nou goed. Ik zeg, waarom gaat die jongen zich er niet gewoon zelf vestigen? Moet toch geen probleem zijn? Als hij goede papieren heeft, kan hij daar toch geen les geven? Hoeft hem niet voor een of andere organisatie waar hij van afhankelijk is en die hem zegt wat hij doen moet. Maar ik bestel het als je als blanke onderwijzer naar Windhoek in Namibië gaat. En zegt, hier ben ik en als ik maar aan de kost kom, dan wil ik hier les geven. En volgens mij kan dat gewoon. In Namibië moet kunnen, denk ik. Nou goed. Laten we zeggen, ik snap al dat ingewikkelde gedoe niet. Alleen als je zo gaat, heb je geen status of niks. Dat is ook voordelig, hoef je geen brieven rond te sturen. En geen giro-nummer. En dat soort dingen. Dat scheelt een boel werk ook. Dat meen ik echt hoor. Nou goed. Geen vuil gewin zoeken. Waar in tegendeel vers 8 een die gaarne herbergt, onderdak verleent, want het zit aan het beroep min of meer vast hoor, het onderdak verleent.